Gemeente, in deze dienst zal voorbereiding worden gehouden voor het heilig avondmaal, dat zo de Heere wil de volgende week zondagmorgen zal worden bediend. En de opbrengst van de zomermarkt van gisteren was 8000 euro netto. Tot zover deze mededelingen. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 88, de versen 1 en 2. O God, mijns heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten. En vers 2, mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. Psalm 88, de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, willen wij ons eerst stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij een antwoord daarop, Psalm 43, het derde vers, zend Heren uw licht en waarheid neder. 43, het derde vers, nadat we geluisterd hebben naar de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heren uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen vindt u in Matteüs 15 en het wordt gevormd door de versen 21 tot en met 28. Matteüs 15, de versen 21 tot en met 28. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van morgen. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet een woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide, ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de lezing van Gods woord en ook de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij opdragen aan de Heere zuster Kater. Er mocht verbetering optreden in haar situatie in de afgelopen week. En er is een aanvraag gedaan dat ze op de revalidatieafdeling van de Goede Ree mag komen. En misschien mag dat deze week gebeuren. We willen ook denken aan de familie Borren, omdat in de afgelopen week een broer van broeder G. Borren overleden is na een ernstige ziekte. We willen de Heer ook dankzegging doen dat de kleine Reinier de Bakker, die in de afgelopen week moest worden opgenomen in het ziekenhuis, dat hij weer thuis mocht komen. We willen ook de Heere dankzegging doen dat broeder M. Fink een gunstig bericht mocht ontvangen van het ziekenhuis en dat hij nu ook bij ons wil is in de kerk van morgen. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Gij zijt groot en goed, Heere, groot in trouw en goed, ondanks wie wij zijn, dat u ons hier samen doet komen deze zondagmorgen in uw huis. We willen uw grote naam erkennen voor uw barmhartigheid, voor de rijkdom van uw goedertierenheid. Heere, in onszelf hebben wij geen recht om hier te zijn. We hebben zojuist geluisterd met aandacht naar uw heilige wet. En wanneer wij de wet op ons laten inwerken, dan zien wij dat wij tegen al deze geboden gezondigd hebben. En vergeef ons, Heere, dat wij daar eigenlijk zo gering over denken. Dat we zo gauw weer de dagelijkse dingen van ons leven onder ogen zien. En dat we eigenlijk maar vergeten wat we tegen u gedaan hebben. En dat we het ook maar heel gewoon vinden dat u ons zegent met eten en drinken, met vrijheid, met gezondheid. Terwijl dit toch allemaal rijke schatten zijn die velen in onze wereld niet ontvangen. En wij zijn niet beter dan die andere mensen. Wij hebben tegen u en tegen uw wetten gezondigd. En daarom, wanneer wij hier komen in uw huis, mag het voor ons een wonder zijn dat wij onder uw woord hier samen mogen zijn. Want daarin blijkt het dat u nog gedachten van vrede en genade hebt. Dat u niet met ons wilt doen nadat wij het gemaakt hebben. En daarom bidden wij u, Heere, vergeef het verkeerde dat ons aankleeft. Verzoen al de gebreken die wij hebben, het vuil dat ons aankleeft, ook van de afgelopen week. Heere, we bidden u of u ons wil aanzien in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En geef dat uw aanwezigheid bemerkt mag worden in deze dienst. Heere, wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? En wij dragen allemaal met ons om een kostbare ziel, die tot in eeuwigheid zal bestaan. En wat zal het een mens baten, zo hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel. Want straks zult u in de volheid der tijden, zult u komen, Heere Jezus, met uw heilige engelen. En u zult een ieder doen naar zijn werken. En er zullen er zijn die zullen gaan bij u in de eeuwige vreugde, maar er zullen ook zijn die zullen gaan in de eeuwige pijn. En omdat die werkelijkheid zo groot en zo ernstig is, roept u ons op deze dag ons niet bezig te houden met ons dagelijks werk, maar ons op u te richten, dat wij aan u zouden denken, dat we rusten zouden en dat onze zielen, dat we die zouden opheffen tot u die in de hemel zit. Want Heere, wij gaan ook naar ons eeuwig huis. En afgelopen week werd de familie Borren daar zo bij bepaald, dat een geliefde broer uit Rotterdam na een ernstige ziekte is heen gegaan. En wat was, zal nooit meer terugkomen. U weet de pijn en de smart die er is, ook bij deze familie. En we dragen hen u op. We bidden u hen om vertroosting en genade in uw nabijheid. Maar Heer, ook dat bepaalt ons erbij, dat wij straks ook hier weg zullen gaan. En daarom is het toch zo noodzakelijk dat we zouden luisteren naar uw woord en dat uw woord onze harten en levens zou lezen. Dat wij niet dat woord lezen, maar dat u ons leest vanuit uw woord. En dat we onszelf mogen herkennen als een onwaardige voor u. En dat er maar één adres voor ons overblijft, één persoon, de geliefde, de Heere Jezus Christus, de Zoon des Mensen, die kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? De Zoon des Mensen, die veel moest lijden van de overpriesters en de schriftgeleerden, en die zijn leven heeft afgelegd als een rantsoen voor de zonde, en op de derde dag weer is opgewekt uit de doden, om daarmee te betonen dat er alleen leven is in u, en dat er alleen verzoening is in u. O Heere, wij bidden u om uw genade, dat wij Christus mogen zien, dat wij de Heere Jezus mogen zien in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn liefelijkheid, in zijn kracht. En dat we de Heere Jezus mogen zien als de noodzakelijke persoon in ons leven. Heere, wilt u hen opwekken die maar een naamreligie hebben? Ze hebben maar de naam dat ze u kennen, maar hun hart is ver van u. Heere, wilt u hen wakker schudden die met een ingebeelde hemel leven, maar dat dat nooit door u aan hen is toegepast? Geef, Heere, dat ze ook hun nood bij u mogen uitroepen en dat ze voor u terecht mogen komen, dat ze onrustig gemaakt mogen worden door uw Heilige Geest, dat hun de rust wordt opgezegd totdat ze rusten in de Heere Jezus Christus. O, wij danken u voor hoop die er ligt in u, voor het leven wat ons aangeboden wordt, voor de lieflijke nodigingen die u ons geeft, dat zelfs een moordenaar aan het kruis behouden kon worden en Maria Magdalena, bezeten van 7 duivelen, dat zij behouden kon worden. En daarom kunnen wij ook behouden worden. En zo houdt u ons uw woord voor, dat wij niet verloren hoeven te gaan, Omdat er bij u eeuwig leven en behoud is, Heere, wil onze harten opwekken om u te zoeken. En Heere, dan bidden wij u ook voor uw volk en kinderen, waar zo gauw het klein geloof weer de kop op kan steken en zelfs ook nog ongeloof. Dat kleine geloof waardoor ze niet op u vertrouwen zoals het moet. En u kent de harten, Heer. U kent de bestrijdingen die uw kinderen ten deel vallen. Wilt u hen versterken? Wilt u hen als op de zee van Satan liggen en heen en weer geschud worden? Wilt u hen aan u verbinden? En wilt u hen zicht en licht geven op de overste leidsman en volleindige des geloofs? O, wilt u tot hun harten en zielen spreken en ook nu in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal, dan bidden wij u of u uw volk en kinderen wilt opzoeken, of u zelf een overtuiging wilt geven, gegrond op uw woord, en of u zelf vrijmoedigheid wilt geven, dat de gang naar de tafel gemaakt mag worden. Maar Heere, wilt u onderzoek houden in al onze harten? En wilt u het schijn en het tijdgeloof ontmaskeren? En geef dat we als arme zondaren bij u terecht mogen komen. Heere God, zegent u de gemeente. Wil in ons midden zijn en werken met uw Heilige Geest. Wil geestelijk leven schenken en verdiepen. En wil uw wonderen heerlijk doen schitteren in ons midden. Wij vragen uw ontferming over zuster Kater. We danken u voor vooruitgang wat er is. Dat het spreken weer langzaam begint te komen. En dat ook ze mag revalideren. Wilt u verder haar nabij zijn na deze zware slag in haar leven. Zegen haar en haar man in de moeite waar ze doorheen gaan. Laten ze u mogen overhouden als een trouwe, zorgzame God. Zegen hen met de vertroosting van uw Heilige Geest en wil nog beterschap schenken. We zeggen u dank dat broeder Fink zo'n positief bericht mocht ontvangen uit het ziekenhuis. Heere, wat een zegen, wat een bevrijding, wat een genade, onverdiende gunsten. Laat het in zijn hart mogen leven, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden. En laat het zo mogen zijn, ik zal in het huis des Heeren gaan. En wij danken u dat hij ook hier bij ons mag zijn vanmorgen. Maar geef dat hij ook u zijn gelofte mag betalen. Dat ook voor hem er niemand mag zijn dan de Heere Jezus als zijn enige toevlucht, fundament en hoop. Gedenk hem en zijn vrouw in uw grote genade. Heer, wij willen u ook dankzegging doen dat Reinier de Bakker weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dit jonge leven, nog maar enkele weken oud en nu al een infectie. En moeite, maar u hebt het wel gemaakt. We zeggen u dank en we bidden u of uw moeder en kind verder wilt versterken en zegenen. En geven ook dat dit jonge leven mag bloeien en dat het op mag groeien en dat het mag leven tot uw eer en tot de verheerlijking van uw naam. Laat zo uw gunst mogen rusten op hen, Heere. We willen u ook bidden voor broeder en zuster Erwin en Ida Borren. Voor het werk wat ze mogen doen in Zuid-Afrika. En we danken u dat gisteren ook de zomermarkt in goede orde mocht verlopen. Dat het een fijne en ontspannende en bemoedigende en samenbindende dag mocht zijn. En dat er een mooie opbrengst mocht zijn. We zeggen u er dank voor. Ook voor al het werk wat verzet is en dat helft van de opbrengst mag gaan naar het werk wat broeder en zuster Borren daar doen. Heere, zegent u het werk wat ze daar mogen verrichten. Werk met uw geest in de harten van die kinderen daar. En wil nog barmhartigheid zo vertonen en ook kinderen daar goede hoop geven in de Heer Jezus Christus. Gedenk in ieder van ons zo, ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon, ook hen die door ziekte verhinderd zijn, gedenk hen allen in uw genade. Hoor ons zo ons bidden, geef kracht aan uw dienaar om te preken en leid ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen wij nu het eerste gedeelte lezen van het formulier voor het heilig avondmaal. Het eerste gedeelte van het formulier om heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welken hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze zekere belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En volwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schares andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier voor de viering van het avondmaal. Gemeent, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Zullen we dan ook zingen Psalm 44 en we zingen de versen 1 en 13. Psalm 44. O God, wij mochten met onze oren weleer van onze vaderen horen wat werk gij in hun dagen wrocht. En vers 13, waarom daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen. 44, 1 en 13, en de Heere zegene u en uw gaven. Thank you. De gemeente, de discipelen zijn geschrokken. Weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? De Heere Jezus legt hen uit dat die fariseeën maar blinde leidslieden zijn. En de Heere Jezus zegt, laat hen varen. Maar de discipelen waren wel geschrokken. En nu gaat de Heere Jezus met hen samen weg. De Heere Jezus gaat hen nu bijzonder onderwijs geven. En er volgen nu 3 heerlijke wonderen die de Heere gaat doen. Opdat het geloof van de discipelen versterkt zou worden. Het eerste was de genezing van de dochter van de Canaanese vrouw. Het tweede is dat de Heere Jezus alle mogelijke ziekten zal genezen in de versen 30 en 31. En dan ten derde zien we hier ook de wonderbare spijziging. Dus wij letten nu op hoe de Heere Jezus de Canaanese vrouw zal verhoren. En daarom denken we nu na over het geloof van de Canaanese vrouw. En we zien ten eerste haar omstandigheden. En ten tweede haar worsteling. En ten derde haar overwinning. Het geloof van de Canaanese vrouw. We zien haar omstandigheden. Ten tweede haar worsteling. En ten derde haar overwinning. Onze tekst begint met diep aangrijpende woorden. Woorden waarvan u en ik geneigd zijn om maar en passant te lezen. Want er staat daar en Jezus vandaar gaande vertrok. Dat is een vreselijk woord. Jezus ging daar weg. Hij ging weg bij die huichelachtige fariseeën vandaan. Maar hij ging ook weg uit het land van Israël. Het was weliswaar maar voor een korte tijd. Maar hij ging toch weg. En wanneer de Heere Jezus weggaat, is dat een ramp. Laat iedereen maar weggaan. Laat iedereen maar uit uw leven weggaan, zolang de Heere Jezus met zijn volheid van genade en kracht en troost blijft. Dan komt het goed. Maar ook al zou iedereen bij u zijn, en de Heere Jezus was er niet, dan zou u eeuwig omkomen. De Heere Jezus ging weg. Het kost ongeveer 2 dagreizen om te komen in het gebied van Tyrus en Sidon. En dan is de Heere Jezus daarmee buiten het land van Israël. En had de Heere zelf het ook niet gezegd aan zijn discipelen? In Matthäus 10, dat wanneer ze uitgezonden werden om het evangelie te preken in de dorpjes van Israël. En in Matthäus 10, vers 14 zegt de Heere Jezus dan dat als u niet willen horen en niet willen ontvangen, dan moesten ze maar weggaan, verder gaan en het stof van hun schoenen afschudden. Nou, dat doet de Heere Jezus hier nu in feite ook. Na deze twistgesprekken met de fariseeën, En waarbij het volk toch wel de zijde van de Farizeeën kiest. Verlaten de Heer Jezus en zijn discipelen het land. Hij schudt als het ware het stof af van zijn voeten, maar hij zal weer terugkomen. Maar nu even weg. En het is vreselijk wanneer de levende prediking van Gods woord niet meer aanwezig is in een land. Dan doet de duisternis haar intrede. En er zijn landen of gebieden waar nauwelijks of geen Bijbelse prediking van het woord is, waar het wel voorheen was. En dat is heel erg. In Canada kunt u zien, op het platteland, mocht u daar ooit komen, overal kleine kerkjes waar de boeren vroeger naartoe gingen. Veelal worden ze niet meer gebruikt. Kleine kerkjes, terwijl de bevolking veel minder was dan nu. En dat bewijst dat vroeger veel mensen naar de kerk gingen. En eigenlijk was het Canadese leven bepaald door het presbyterianisme. En u weet, dat is het Schotse gereformeerd geloof. Dat bepaalde het openbare leven. Daar kan ik voorbeelden van noemen, maar we gaan nu verder. Maar als u nu ziet, is er een donkerheid ingetreden. En in vele plaatsen wordt het evangelie niet meer verkondigd. En als u in ons land en vaderland kijkt, dat er streken waren waar vroeger geestelijk leven was. Dat blijkt uit de geschriften die daar verschenen zijn en gelezen werden. En de prediking die we nog na kunnen gaan. En nu. Dat het daar weg is. Dat is verschrikkelijk. Dat de Heere zich terugtrekt met de prediking. We moeten zo dankbaar zijn dat we een gemeente mogen zijn. Dat we een kerk hebben. En dat de doorgaande prediking van zijn woord in ons midden mag zijn. En dat er ambtelijk overzicht is, oversight van de ouderlingen en de diakenen. Dat is een voorrecht en een zegen. Daar moeten we dankbaar voor zijn. Te midden van al het menselijke gebrek en tekort wat ons allen aankleeft. Maar als de waarheid onder ons verkondigd mag worden. Dan moeten we de Heere voor dankbaar zijn. En ontbidden dat de Heere met zijn geest ook in ons midden mag werken. En mag blijven werken. Want de Heere kan geduldig zijn. Maar als er weerstand is. En als er een weerbarstige geest zou zijn, dan kan de Heere zich ook terugtrekken. De schrift spreekt er ook over dat de Heere de kandelaar van zijn woord kan terugtrekken. En dat kerken ophouden te bestaan. Turkije, er was een tijd dat weet u, dat Turkije 98% zijn de schattingen christenen waren. En zo kan de Heere geduldig zijn. Maar dan kan de Heere ook als mensen het woord maar voor kennisgeving aannemen. En het eigenlijk er niet mee bezig zijn. En het eigenlijk maar verachten. Omdat ze eigenlijk toch al hun aandacht hebben voor de dingen van deze wereld. En dat ze de Heere maar laten praten. En allemaal bedenkingen hebben. Dan kan de Heere zich terugtrekken. Dat zien we hier in dit gedeelte. De Heere trekt zich terug. En de Heere Jezus gaat nu even naar de heidenen. En hier zien we het begin dat de Heere Jezus een licht der heidenen, een licht tot verlichting der heidenen zou zijn. Want daar in dat verre land, 2 dagreizen ver, daar was een vrouw die gered moest worden. En zo zoekt de Heere de enkeling op. De Heer heeft persoonlijk zielen onderricht. En persoonlijk zielencontact. Kent u dat ook? Heeft de Heer ook bemoeienis met u? De Heere bekeert niet 100 tegelijk. De Heere bekeert de enkeling. En dat gaat steeds maar weer verder. Door heel de wereld heen. Kent u deze persoonlijke bemoeienissen van de Heere met uw ziel? Als u dat niet kent, hoe komt dat? Zoekt u hem wel? Luistert u wel naar zijn stem? Hij hoort het roepen van de jonge raven. Hij hoort u roepen ook. Maar als u niet roept, dan hoort hij ook niets. Hij wil persoonlijk omgang hebben. Enkelingen, daar gaat de Heere op af. Niet enkelen, zomaar een paar. Nee, de enkele. En die enkele kunnen velen zijn. Maar iedereen, hoofd voor hoofd, persoonlijk onderwijs. Daar gaat het om. Wel nu, de Heere komt daar in de delen van Tyrus en Sidon. En daar was een Canaanese vrouw. Nou, u hebt misschien wel gelezen in Markus 7, vers 26, de parallelgeschiedenis die daar gesproken wordt, van een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-Fenicië. Nou, dat is geen tegenstelling. Ze was een afstamming van de Canaanieten. Een Griekse vrouw, zegt Markus, omdat de Joden voor hun gedachten, ja, dat dus de Joden en alle heidenen waren Grieken. Zo spraken ze erover. En nu behoort deze Canaanese vrouw. Nu hoort deze Canaanese vrouw dat de Heere Jezus in haar buurt gekomen is. En ze heeft grote nood. Haar dochter is bezeten van de duivel. En niemand kan haar helpen. Maar ze gelooft dat de Heere Jezus haar dochter kan verlossen. Want in vers 22 leest u het. En ziet een Canaanese vrouw die uit die landpalen komende riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Wat een prachtig gebed. En dat van een heidense vrouw. Waarom was dit gebed zo prachtig? Om die uitdrukking. Gij zonen Davids. Heere, ontferm u mijner. Deze heidense vrouw zag in Jezus van Nazareth de Messias van Israël. Zonen Davids, dat is de Messiaanse titel. En deze vrouw zal wel gehoord hebben van de daden die Jezus van Nazareth deed. En terwijl ze in Israël er niet over uit waren of zij of hij nu wel de Messias was of niet. Nou, die heidense vrouw die dacht heel nuchter na. Dit is nog nooit gebeurd in Israël. Dat zeggen de mensen zelf. En als deze man zulke wonderen doet, dan moet hij zeker die lang verwachte Messias zijn waar de Joden het altijd over hebben. En dan kan hij ook mijn dochter verlossen. En daar riep ze hem aan in dat heidense land. Gij zonen Davids, Heere, ontferm u mijner. Wat een bijzondere vrouw. Met het weinige licht wat ze had. Ze had nog nooit een preek in een kerk gehoord. Maar wat ze gehoord had, had ze al zo'n geloof op de Heere Jezus. En die vrouw, die kwam tot de Heere Jezus. Hoe kwam dat? Dat ze naar de Heere Jezus toe ging. Door haar grote nood. Als ze nou geen nood gehad had, dan was ze ook nooit bij de Heere Jezus terechtgekomen. Dat had ze misschien wel interessant gevonden, maar verder niets. Dan was er geen band tussen haar en de Heere ontstaan, omdat ze geen nood had. En zo kan het zijn ook met Gods leiding in uw leven. Dat er nood in uw leven is. Nu kan er nood zijn in het dagelijkse leven, in het maatschappelijke leven. Kunt u door nood heen gaan. En misschien vraagt u zich af, waarom is die nood in mijn leven gekomen? Waarom ga ik door die moeite heen, dat ik 's nachts nauwelijks slaap van de druk en de moeite, waar anderen ook in de kerk niet eens van weten, en die nood. Maar wat doet u met die nood? Waar brengt die nood u? Die nood kan nog een zegen zijn, al ziet u dat nu helemaal niet. Een zegen als die nood u verbindt aan God. En als die nood u brengt aan de voeten van de Heere Jezus. En dat u daar roept, ontferm u over mij. Heere, help mij. Dan is nog een zegen dat de nood gekomen is. En dan hopen we en dan bidden we dat die nood ook opgelost mag worden. Maar te midden van de pijn en de moeite is er toch een zegen aan verbonden. En zo kan het zijn dat iemand gaat door wat hij noemt alleen maar ellende en donkerheid. Maar toch zijn er altijd twee kanten aan Gods leidingen. Twee kanten, een donkere zijde, maar ook een lichtzijde. Een donkere zijde. Jozef moet mee naar Egypte. Jozef wordt in de gevangenis geworpen. Een donkere zijde. Maar God was bezig om zo Jozef onderkoning te maken, dat hij zijn geliefde vader en zijn broers en hun kinderen in het leven zou behouden. En Johannes de Doper, hij werd gedood. Wat een vreselijke donkere zijde. Maar Johannes de Doper ging naar de Heere toe. Hij ging naar de hemel toe. Eén klap. En hij was bij de Heere. Dat was de lichtzijde. Zijn taak was over. Het was gedaan. Hij mocht nu de beloning ontvangen. En de discipel in de zee en de storm en alles lijkt ellendig. Maar langs deze weg zien ze hoe heerlijk Christus de wind en de zeeën beveelt. En zo deze Canaanese vrouw, ze was in ellende gedompeld. Haar dochter was van de duivel bezeten, geen mens kon haar helpen. Maar door deze vreselijke nood zou ze aan de Heere Jezus eeuwig verbonden worden. En zonder deze nood was ze nooit bij de Heere Jezus terechtgekomen. En dat was de heerlijke lichtzijde van deze grote verdrukking. En zo zijn verdrukkingen in het leven bedoeld om ons los te weken van de wereld. Om ons te laten vluchten tot de Heere. Zo zijn verdrukkingen bedoeld om ons op onze knieën te brengen. Want gezondheid is een zegen. Maar ziekte is een rijkere zegen wanneer het ons aan de Heere verbindt. En voorspoed is groot, maar tegenspoed is meer wanneer het ons aan de Heere Jezus verbindt. En dat zou de Canaanese vrouw ook meemaken. En daarom is het duizendmaal, eeuwigmaal beter verdrukt te worden en aan Christus verbonden te zijn en het eeuwige leven te ontvangen in plaats van een gemakkelijk leven op aarde te hebben met voorspoed en welvaart en te sterven als de rijke dwaas zonder hoop en de ogen open te doen in de pijn. Nou, dat waren de omstandigheden van deze vrouw. Maar dan zien we ook haar worsteling. Want dan horen we die vrouw roepen. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Hier zien we een vrouw in grote nood. En de Heere was altijd zo snel om de nood van anderen te verlossen en hen daaruit te redden, soms zonder dat zij erom vroegen, toonde hij zich al een barmhartige verlosser. En hier roept ze, ontferm u mijner. Daar is zoiets als, wees mij genadig, heb medelijden met mij, red mij uit de nood. En dan lezen we dat onthutsende woord in vers 23. Doch hij antwoordde haar niet een woord. Een vrouw in grote nood en ze roept. En een zwijgende Jezus. Een zwijgende zaligmaker. En daar ziet u de eerste worsteling van deze eenvoudige heidense vrouw. Een zwijgende zaligmaker. Hij deed net alsof hij haar niet hoorde. Hij deed net alsof hij haar negeerde. En wat deed ze? Hield ze maar op en begon ze maar kritisch te zijn? Nee, ze ging roepen, nog meer roepen. Ze kon niet ophouden, waarom niet? Omdat haar nood zo groot was. Ze moest verlossing ontvangen voor haar dochter. En er was er maar één die het doen kon. Dat was deze, de Heere Jezus Christus, de Messias. Hij kon haar helpen. En ze ergert zich niet aan het zwijgen. En ze zegt niet, ik heb recht om verhoord te worden. Ze heeft helemaal geen rechten. Ze zegt niet, het is schandalig dat hij mij negeert. Hij hoort het best. Niets daarvan. Ze is ootmoedig. Ze blijft roepen. Ze weet, hij komt uit Israël. Ze weet, ik ben een heidin. Ze volhardt en ze blijft roepen. Ze roept hem aan als de enige die haar verlossen kan. Waarom hoorde de Heer Jezus niet? Mankeerde er iets aan haar gebed? Nee, haar gebed was goed. Ze had een goede belijdenis. Een rijke belijdenis dat velen in Israël niet eens zeiden. Dat deed zij wel. Ze erkende hem als de Messias. En ze erkende haar nood. En ze riep in overgave tot hem, Heere, Kyrios, Heere, gebieder. Gebed was goed, maar waarom hoort de Heere dan niet? Nou, u moet beseffen dat een goed gebed is niet altijd gelijk een verhoord gebed. Soms lijkt het alsof de Heere het oprecht gebed niet verhoort. En dat lezen we veel vaker in de schrift. Dan moet u eens opletten in de psalmen, hoe vaak u het tegenkomt. En in de profeten. Denk maar aan Jeremia 14, vers 9. Waarom zou ge zijn als een held die niet kan verlossen? Op psalm 44, wat we gezongen hebben, in vers 24. Waak op, waarom zou ge slapen, Heere? Maar de vrouw blijft roepen. Ze blijft roepen. Dat zal blijken waarom we dat weten. Maar de Heere Jezus zwijgt maar. Wat een donkere nacht ziet u daar ook wel eens in. Dat u in het donker bent en dat het lijkt alsof er geen antwoord is. Dan lijkt het alsof de hemel van koper is en de aarde van ijzer. En dat er geen antwoord is, geen stem, geen hoorder, geen uitkomst. Dat het lijkt alsof God u niet hoort, zo was het met deze vrouw ook. Maar het ware geloof blijft roepen, omdat het ware geloof weet, hij kan mij helpen. En hij is gewillig mij te helpen. Maar ze kreeg geen antwoord. Maar dan komt er een lichtpunt. Het lijkt in deze worsteling dat ze hulp krijgt. Van een onverwachte zijde. Van die 12 Joodse mannen die bij de Heere Jezus waren. De discipelen. Het lijkt alsof zij voor haar gaan opspreken. In vers 23 en zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggende. Laat haar van u, want zij roept ons na. En daaruit blijkt ook dat ze bleven roepen. Zij roept ons na. Ze bleven roepen. Ze bleven roepen ook al, zei de Heer Jezus niets. En nu zeggen de Heer Jezus, dus nu zeggen de discipelen zoiets als, geef haar nou maar wat ze wil, dan zijn we van haar af en dan houdt dat roepen op. Maar dan zeggen die discipelen niet omdat ze bewogen zijn met die vrouw. Hun kan die vrouw eigenlijk niet schelen. Dat is heel erg. Ze waren niet zo barmhartig. Kwam pas later, na Pinksteren, toen begrepen ze het. Maar nu willen ze gewoon van die vrouw af. Want die vrouw maakt zo'n lawaai. Iedereen komt het te horen, te weten. En wij willen hier een tijdje rust met u hebben. En dan geeft de Heer Jezus een antwoord. De Heer Jezus zegt: ik ben niet gezonden dat tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dus waarom hoorde de Heer Jezus haar niet? Omdat de Vader hem gezonden had tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat was zijn roeping. Zijn roeping was niet om maar heel snel door heel het Romeinse land door te gaan en door de heidenen te gaan, overal de hoofdsteden aan te doen. Met snelle wagens had de Heer Jezus zo kunnen regelen. Dat was zijn roeping niet. Hij moet doen wat zijn roeping is. Wat God de Vader hem beveelt. En God de Vader heeft hem bevolen om naar de verloren schapen van het huis Israëls te gaan. Dat was zijn roeping. Dat was zijn mandaat. En daarom antwoordt de Heer Jezus die vrouw niet. Hij wilde gehoorzaam zijn aan de roeping van zijn Vader. Natuurlijk had hij gevoel voor die vrouw. De Heer Jezus was barmhartig. Hij was bewogen ook met haar, ook al zweeg hij. Hij is altijd de medelijdende hoge priester. Maar hij wil niet buiten de grenzen gaan van zijn roeping. Israël komt eerst. Zo heeft de Heer het bepaald. En daarna pas de heidenen. En daarom antwoordt de Heer niet. Want ik ben niet gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dan zou eigenlijk naar recht het hele verhaal afgelopen kunnen zijn. En dat we zouden kunnen gaan en zeggen of lezen, toen ging de Heer Jezus terug. Maar nee, dat gebeurt niet. Want barmhartig en genadig is de Heer. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Want er was nog een reden waarom de Heer Jezus zweeg. En dat blijkt door deze hele geschiedenis. Hij was bezig het geloof van die vrouw sterker te maken. En daarom zweeg hij ook. Juist door niet te antwoorden werd het geloof versterkt. En hoe meer hij zweeg, des te meer ging zij roepen. Dat kan ook in uw leven zijn. Dat u een goed gebed bidt. Het is op de Heere gericht. Het is op zijn eer gericht. En op uw zaligheid gericht. En u beleidt dat u geen rechten hebt. Een goed gebed. Naar de norm van de schrift. Maar het lijkt alsof de Heere zich doof houdt. Dan mag u hier uit deze geschiedenis troost putten. Waarom hoort de Heere niet gelijk? Om het geloof te versterken. Om u nog meer afhankelijk te doen zijn van hem. Om nog meer te beseffen uw onmogelijkheid. Opdat u niet straks, wanneer er verhoring komt, zult zeggen: ach, eigenlijk was de nood ook niet eens zo groot. Want zo zijn we ook weer geneigd, hoor. Na een verlossing zeggen: ja, het viel eigenlijk nog mee. Het viel helemaal niet mee, het was verschrikkelijk. Maar zo zijn wij. Achteraf gaan we nog dingen veranderen. Maar om dat te voorkomen, houdt de Heer soms zijn afstand. En laat dan ook, wanneer het lijkt voor u dat er een zwijgende borg is, laat dan ook uw verwachting alleen op hem zijn. En laat uw fundament zijn zijn woord. Dat is het fundament waarop u bidt. Dat is het fundament van het christelijke geloof. En alles wat wij geloven in de kerk is gebaseerd op het woord. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Wij geloven in het eindoordeel. En dat de Heer Jezus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden met zijn heilige engelen. En dat geloven wij op grond van zijn woord. En die dag komt al dichterbij. En wij geloven dat hij de arm uit genade wilt aanzien. En wij geloven dat God de wereld zo heeft lief gehad dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterven, niet verderven, maar eeuwig zou leven, omdat zijn woord ons dat zegt. En daarom pleit maar op dat woord. Op uw woord, Heere, zal ik het net uitwerpen. Ik hoop op zijn woord en daar komt u nooit verkeerd mee uit. En daaruit blijkt het geloof wat aangewakkerd wordt. Wordt de verwachting van hem sterker. De Heere, mijn enige rustpunt, mijn enige houvast, mijn enige toeverlaat, mijn alles. En zo heeft de Heere Jezus de discipelen geantwoord. En onderwijl blijft die vrouw achter hen aankomen en ze blijft roepen, maar het wordt nog heftiger. Het wordt nog heftiger. Ze roept, maar hij zwijgt. Ze blijft roepen. Denk maar aan Psalm 18, vers 7. Als mij bange was, riep ik de Heere aan. En Psalm 88, vers 14. Maar ik, Heere, roep tot u. Psalm 130, vers 1. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. We zien het op zoveel plaatsen. Deze vrouw riep ook vanuit haar nood. Maar ze had niks. Ze had niets. Ze had geen belofte. Ze had geen woord. Ze had geen verbond. Ze had geen prediking. Ze had geen uitnodiging. Die vrouw had letterlijk niets. Maar ze bleef roepen. De Heer heeft nog met ons zijn verbond opgericht. De Heer komt nog tot ons met zijn genadige beloften. De Heer komt nog met ons met vriendelijke nodigingen. Maar die vrouw had niets. Wij gaan zo vaak af op ons gevoel. En wat we voelen vinden we belangrijker dan het geloof. Maar zo was het met deze vrouw niet. Ze bleef volharden in het roepen. Hoe is met ons? Kijkt u ook naar uw gevoel? En baseert u daar de stand van uw geestelijk leven op? Nou, uw gevoel bedriegt u. Wanneer uw gevoel zegt, is allemaal goed, dan is nog een valse rust. En wanneer uw gevoel zegt, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten, dan is dat ook een foutieve waarneming. Het gevoel bedriegt. En wij zijn ook nog zo dat we alles eerst willen voelen. Dat we Gods nabijheid en Gods troost en Gods vrede en iets van de hemel willen voelen voordat we zeggen het is goed. Ik las ergens in een Engels commentaar. Dan stel je voor als iemand nou een groot schip koopt. En die man tekent het contract en hij wil betalen. Maar voordat hij betaalt, zegt hij, ja, maar ik moet eerst het schip hebben hier. Ik moet eerst onder mijn arm hebben en dan betaal ik pas. Ik moet het zeker bij me hebben. Het schip, dat kan niet. Of als iemand een groot landgoed koopt en voordat hij betaalt, zegt hij, ja, ik wil eerst dat hele landgoed op mijn rug hebben. Met alle bomen en planten en alles wat er is, op mijn rug hebben. Ja. Dat kan niet. Maar zo is het ook, zei die commentator, in het geloof ook. Dat de mens soms eerst alles wil voelen voordat er een overgave komt. Maar het geloof gaat op zijn woord. Het geloof laat los en het geloof onderwerpt zich op onder Christus en rust op zijn woord. En zo was het nou met deze vrouw ook. Want wat zien we nou? Die vrouw gaat nu niet weg, maar die vrouw gaat naar de Heere Jezus toe. Want er staat, zij kwam in vers 25. Zij kwam We moeten alle woorden lezen. Dan zie je die vrouw komen voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus loopt en ze gaat naar hem toe. En ze aanbad hem. Hoe aanbid je? Ze viel voor hem neer. Ze ging plomp voor de Heer Jezus liggen. Toen zei ze, Heere, help mij. Hebt u het ook wel eens dat u geen woorden meer hebt? Geen woorden meer hebt? Heere, help mij. De nood is zo sterk. En de Heer in haar verlossende macht is zo werkelijk voor haar. Heere, help mij. Geen woorden meer. Psalm 77, vers 5. Ik was verslagen en sprak niet. Dan gaat u zuchten. Mijn zuchten is voor u, o Heere, niet verborgen. Mijn zuchten. En soms kan een mens niet meer zuchten. Dan gaat hij wenen. Ik wil in me uitsnikken. Psalm 6, vers 9. De Heer heeft de stem mijns geweens gehoord. En soms kan een mens niet eens meer wenen. En dan zie je Hiskia, die zijn aangezicht naar de wand keerde. En hij piepte als een zwaluw en kirde als een duif. Jesaja 38, 14. Er kan een dieper verdriet zijn, zelfs zonder tranen. En zo is deze vrouw. Ze ligt voor een zwijgende Jezus. Hebt u het ook wel eens gehad? Dat u uw grote nood zag en dat het leek alsof de Heere zweeg. En dat u niet meer verder kon zonder hem. Calvijn zegt ergens dat wij onze plaats moeten kennen voor God. En van nature, zegt Calvijn, kennen wij onze plaats niet voor God. En hoe leren we dan onze plaats kennen? Nou, de Heere zet je op je plaats, zegt Calvijn. God maakt ons klein, opdat wij hem groot zouden maken. En zo was het met deze vrouw ook. Ze werd op haar plaats gezet. En zo kan het zijn in uw leven dat de Heer u op uw plaats zet. En eigenlijk is dat een les die we allemaal moeten leren. Willen we straks in de hemel zijn. Dat we onze plaats moeten weten. Kent u uw plaats? Uw plaats aan zijn voeten. Zonder enige rechten. Alleen maar pleiten op vrije genade. Dat het genade is dat de Heere nog bemoeienis met u en mij wil hebben. Genade. Hebt u wel eens gezien dat u een rechteloze bent? En dat God naar recht zou handelen wanneer hij u voorbij zou gaan. Dat is recht. Het zou verschrikkelijk zijn. Het zou onhoudbaar zijn. Maar het is wel recht. Dat is uw plaats. En dat hoort ook bij de voorbereiding op het heilig avondmaal. Maar om avondmaal te vieren moeten we onze plaats kennen. In de laagte. Zonder rechten. Voor hen die alleen maar God overhouden. Als hun toevlucht. En hun hoop. Voor hen die leren neervallen als die Canaanese vrouw aan zijn voeten, aan de voet van het kruis, om op hem te zien. En wanneer u met deze zaken worstelt om bekeerd te worden, om geestelijk leven te ontvangen, om God te kunnen ontmoeten, kijk, dan verliest u uw eigen gerechtigheid. En dan verliest u uw waardigheid voor God en uw eigen dunk. En dan houdt een mens alleen maar over een leven vol tekort, vol vuil. Dan hebben we ook geen mooie gebeden meer. Dan kunnen we alleen maar zeggen, Heere, help me. En dan gaat de Heere antwoorden. Vers 26. Het is niet betamelijk, het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Vrouw, het kan niet om u. U bent een buitengeworpene. U bent als een hond gelijk. En de Heere bedoelt nou niet de straathonden, maar de schoothondjes waar de kinderen mee spelen. En eigenlijk was het afgedaan. Ik ga toch geen eten aan de kinderen, aan de honden geven. Ze was tot de zaligmaker van Israël gekomen. En ze wilde niet bij hem vandaan. Maar nu krijgt ze antwoord, het kan niet. Want u hoort niet bij het volk Israël. U bent niet uitverkoren. U hoort er niet bij. U moet er buiten vallen. U moet naar recht er buiten vallen. En ze hield niet op. Ze hield niet op. Want dan gebeurt het wonder, dat is haar overwinning. Ze stemt ermee in. Het is waar, Heere, ik val er buiten. Het is waar, Heere, ik verdien om verworpen te worden. Ik verdien om weggeworpen te worden voor eeuwig. Maar Heere, ja, Heere, zegt ze. Ze stemt er toe. Het is waar. Ja, Heere, maar de hondekens eten ook. Van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Ze stemt het toe. Ze zegt niet, ik ben beledigd. Ze zegt, Heer, het is waar. En zo leert de Heer onze plaats kennen. Dat u en ik het ook gaan zeggen, ja, Heere. Ja, Heere, zegt Asaf, ik was een groot beest bij u. Ja, Heere, zegt David, ik heb tegen u gezondigd. Ja, Heere, zegt Paulus, ik ben de voornaamste der zondaren. Ja, Heere, zegt Abraham, ik ben stof en as voor u. Belijdenis van schuld, kennen we dat? Ja, Heere. Of leven we eroverheen? Of is het een gepasseerd stadium? Kijk, dan begrijpt u het avondmaal ook niet. Voor het avondmaal is het noodzakelijk om te zeggen, ja, Heere, ik ben al uw gramschap waardig. En dan komt er ootmoed, dan gaat u klein van uzelf denken. Klein, doet die vrouw ook. En dan bedelt ze om een paar kruimels. Als het al een paar kruimels zijn, dan is het genoeg. Dat verdien ik niet eens. Ootmoedig te zijn, klein onwaardig van jezelf te denken. Dankbaar te zijn dat je nog in de kerk mag zitten. Dankbaar te zijn dat je nog onder de prediking mag zijn. Beseffen dat je alles verzondigd en verbeurd hebben. En eigenlijk weggestuurd moest worden. Maar wat een wonder om dan nog kruimels te mogen ontvangen. Wat een wonder van geloof. Die vrouw gaat dat woord van de Heere Jezus aangrijpen. Nu heeft ze een woord. Het eerste woord. En ze zegt, en de Heere Heere zegt, brood naar de honden kan niet, brood voor de kinderen kan niet naar de honden. Dat is het woord wat ze krijgt. En ze grijpt vast aan dat ene woord van Christus, dat ooit tot haar gesproken is. En dan zegt ze, ja Heere, maar honden krijgen toch ook kruimels die daar liggen. Wat een vrijmoedigheid. Er is toch zoveel brood in overvloed. De kinderen krijgen het toch ook. Dan zie je de vindingrijkheid van het geloof. Het geloof wat een weg ziet waar geen weg is. Het geloof waarom uitkomst roept waar een menselijke wijze gesproken niets meer is. En dan antwoordde de Heer en zei, o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Groot is uw geloof. Groot. Die vrouw dacht, het is helemaal niets met mij. Als je die vrouw gesproken had, hebt u een groot geloof, mevrouw. Groot geloof? Ze wist niet eens waar je het over had. Ze keek niet eens naar zichzelf. Ze bleef de Heere verwachten. Ze zag het leven in hem, ondanks alles. En wanneer u uw eigen onwaardigheid ziet, dan mag u op Christus zien, die Saulus van Tarsen gered heeft, die Maria Magdalena bevrijd heeft. Daar richt het geloof zich op. En dat is nou de weg tot het avondmaal. Het oog van het geloof op Christus alleen gericht te hebben. En daarna te denken wat de Heer Jezus gekost heeft om zijn avondmaal in het midden der gemeente op te richten. Hoe hij moest lijden en sterven aan het kruis. Hoe hij moest neerdalen in die zwarte nacht van de hel. En dat deed hij voor elk van zijn kinderen. Om hen te kunnen verlossen, ging hij die nacht van de eeuwige pijn in. En daar ziet het geloof nu op. En die vrouw zijn, en de Heere zegt, o vrouw, groot is uw geloof. Had ze zekerheid van haar geloof? Toen ze ontroepen was, had ze zekerheid van haar geloof? Nee. Had ze van zichzelf gezegd, ik heb een groot geloof? Nee. Letten ze op haar geloof? Nee. Dacht ze aan haar geloof? Nee. Wat dacht ze dan aan? De Heere Jezus Christus, daar dacht ze aan. En daar kon ze niet bij wegbleven. En bij hem wilde ze hopen op zijn volheid. Dat is geloof. Het schrijft zichzelf af. Het geloof is extrovert. Het let op hem. Hem alleen. Het is niet introspectie. Het is extrovert. Het ziet op de Heere. En dat geloof beschaamt niet. En in dat geloof is een arme zondaar welkom aan de tafel des Heren. Want het avondmaal is niet voor hen die zekerheid van, is niet alleen voor hen die zekerheid van het geloof hebben. Het is niet alleen voor hen waarvan de Heere betuigd heeft, ze hebben een groot geloof. Het is ook voor het bestreden geloof. Het geloof wat blijft. Op hem wachten. Toen die vrouw daar voor de Heere Jezus lag, had ze al het geloof. Maar dat wist ze niet. Maar dan gaat de Heer het haar bevestigen. Vrouw, groot is uw geloof. En toen wist het zeker. En zo kan het ook zijn in het geestelijke leven. Dat de Heere bemoeienissen met u heeft. En dat de Heere overkomt. En dat u ziet zijn volheid van genade voor u persoonlijk. En dat u baat in uw tranen voor de Heere. Die zo goed en zo lieflijk is. En die overgekomen is. En dat zijn zaken die kunnen weer verschillen. In diepte en in mate en trap. Maar kijk dan, dat noemen we de reflexieve daad van de Heilige Geest, die licht schijnt op zijn eigen werk in uw hart en ziel. En dan krijgt een mens de zekerheid van het geloof. Maar voor het avondmaal is niet alleen zekerheid van het geloof. Het was ook voor deze vrouw die geen zekerheid had. En zo kan het de Heer ook aan uw ziel bevestigen. Maar het is ook mogelijk, gemeente, om ook een valse vrede te hebben. Zonder erkennen van eigen schuld. Zonder onszelf af te schrijven. Een valse rust die ons staande houdt tegen de Heere. En er geen pleiten is op zijn woord. Voor hen is het avondmaal niet. Maar voor de armen. Voor de schuldigen. Die uitzien naar de Heere Jezus. En dan geeft de Heere Jezus hen trouwens ook geen kruimels. Maar hij geeft hen vol brood. Het brood des levens. Want de Heere geeft overvloedig. En geven de Heere dat te smaken aan het avondmaal. Komende zondag. Amen. Zullen we zingen 130, 3 en 4. 130, 3 en 4. Laten wij opnieuw tot de Heere bidden. O Heere, zoudt u het woord dat gesproken is willen toepassen aan het hart? Zoudt u met de genade van uw Heilige Geest ons op onze plaats willen neerzetten? En zoudt u de middelen gebruiken die nodig zijn, opdat wij die plaats zullen innemen? En dat wij ons zullen verootmoedigen? En dat wij dat geloof door uw genade zullen leren beoefenen? Om alle hulp en heil van u alleen te verwachten. Heere, wilt u uit genade overkomen met de majesteit van uw geest. Maar ook wanneer het geloof aangevochten en bestreden is, zoudt u zicht op uzelf willen geven en willen trekken tot uw tafel. Wilt u het schijngeloof en het zelf ingenomen geloof wilt u dat toch weerhouden van de tafel. En wilt u zelf met uw genade in ons midden zijn. Zegen ons in deze week van voorbereiding. Vergeef al onze tekorten in spreken en luisteren. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 18, vers 8. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.